wees niet ongerust, we gaan straks nog een heleboel zingen. Maar het gaat vanmorgen over aanbidding. We dachten dat het goed was om eerst de Bijbel daarover op te doen en dan het te gaan doen. Dus in het kader van een nieuwe preekserie Leven met een Doel. En als je geen doelen in je leven hebt, dan leid je een doelloos leven. En dat is super saai. Als je als kerk geen doelen hebt, geen goddelijke doelen, dan heb je een saaie kerk. Of als je verkeerde doelen hebt als mens, foute doelen, dan komt je leven tot een chaos. Zelfs tot de dood. Whitney Houston, baptistisch meisje, opgegroeid in de kerk, heeft niet de goede doelen, heeft niet het doel van aanbidding gekend in haar leven. En ze is nu dood. We hebben een leven te leven, mensen. Een wedloop, noemt de Bijbel het. Heeft een begin en een einde. En ondertussen hebben we nog een aantal piketpaaltjes, zodat we de goede wedloop lopen. Loop die wedloop met volharding. Duurt niet zo lang hoor. 70, 80 jaar. En dan ben je er. Het zou zonde zijn als je je doel mist. Dat betekent letterlijk het woordje zonde, je doel missen. Doelen zijn Bijbelse principes. Het zijn basisvoorwaarden voor een gezond geestelijk leven. En je startpositie is Jezus. Daar begint het. We geloven in Jezus. Je komt tot geloof in Jezus. Hij komt door zijn geest in je wonen. Je krijgt een spiksplinternieuw leven. De wedergeboorte noemen we het al. En dan word je gedoopt tot de naam van Jezus en je wordt overgeplaatst van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van Jezus Christus. De start is er. En door de kracht van de Heilige Geest, en alleen door de kracht van de Heilige Geest, komen we aan het einddoel. En in al die periodes, in je hele leven, moet je een aanbidder zijn. Want aanbidding is niet anders dan dat jouw hart en Gods hart samensmelt. Dat je één bent met Jezus. En zo bereik je het einddoel. Aanbidding. God liefhebben met heel je hart. Met alles wat in je is. Met je ziel, met je kracht, met je verstand. Met nou noem maar wat op. Ga God liefhebben met alles wat in je is. Dat is aanbidding. Maar het is één van de doelen. We hebben onze doelen als gemeente, en dat doen denk ik de meeste plaatselijke gemeentes, gehaald uit het grote gebod en de grote opdracht. En we noemen ze dan ook de A, B, C, D, E doelen. A, aanbidding. Heb God lief boven alles. En het B-doel, daar ga ik volgende week over spreken, de betrokkenheid. Het heeft te maken met de doop, het sterven met Jezus en het opstaan in dat nieuwe leven. Het C-doel, Christus gelijkvormig, leer alles onderhouden. Dat zal Arjan Zanting met jullie behandelen. En dan komt het D-doel, dat is het dienen. Het dienstbetoon. Je naaste liefhebben als jezelf. Mijn zoon Henk Stoorvogel zal erover spreken aan de hand van Mozes. En dan het E-doel, evangelisatie. Het missiedoel. Het stappen nemen. Uit je eigen comfortzone komen. Ga heen, zegt Jezus, maak discipelen. Die doelen moet je in je leven kennen om aan te komen, om het einddoel te behalen. En dat is weer de Heer Jezus Christus. 1 Petrus 1 vers 8 en 9. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem. En ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. U hebt hem lief. Is dat zo? Houdt u van de Heer Jezus Christus? Of is het alleen maar theologie? Is het een religie? En hoe zit het met die onuitsprekelijke hemelse vreugde? Omdat u weet dat uw leven een doel heeft en dat u aankomt. Kent u dat? Onuitsprekelijke hemelse vreugde? Dat is het einddoel van ons geloof. Dan weten we dat we het halen, dat we gered worden. Nou, een onuitsprekelijke hemelse vreugde kan je niet van elkaar krijgen. Zelfs niet in een eredienst in de kerk. Dan moet je echt bij de Heer Jezus Christus zijn. Want Hij is in de hemel. Hij zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Dus aanbidding, dan moeten we naar boven. Dan moeten we Hem leren kennen. Wat is aanbidding? Ik heb neergezegd, aanbidding is een vorm van communiceren van ons naar God, die het doel heeft hem te eren in een houding van volkomen overgave en toewijding. Dat is een mooie zin. Maar vooral dat volkomen overgave en toewijding. Hoe zit dat met jou? Hoe zit dat met u? Ben je volkomen toegewijd aan de Heer Jezus Christus? Heb je je leven compleet overgegeven aan hem? Of hou je stukjes achter? Zeg je ja, maar. Ja, maar. Heere God, ik wil u wel dienen, maar moet u me wel gezond maken? Moet ik wel een partner krijgen? Moet ik wel... Nou, ik kan een hele lange lijst met voorwaarden neer gaan schrijven. We hebben God wel best willen dienen. Aanbidding. Als je de Bijbel bekijkt... En natuurlijk heb ik dat bekeken over dat onderwerp aanbidding. En ik ben gaan zoeken van waar staat nou de theologie over aanbidding in de Bijbel. Waar wordt nou in de Bijbel geleerd hoe we moeten aanbidden, hoe dat er allemaal uitziet en zo. Kom ik maar bij één tekst. En dat is ook een hele bijzondere tekst. Want degene die aanbidding geleerd wordt, dat zijn niet de discipelen. En dat zijn... niet de schriftgeleerden van de tijd van Jezus. Het is een vrouw. Jezus vertelt aan een vrouw wat aanbidding is. Een vrouw die niet hoort bij het volk Israël. En een vrouw die helemaal niets begrijpt van het huwelijk. Want ze is 5 keer gescheiden. En ze woont op dat moment samen. Dan zijn we Johannes 4. Die Samaritaanse vrouw bij de put. En daar zien we en lezen we het onderwijs. Over aanbidding. Het gaat zo. Jezus die moet door Samaria gaan. En dan midden op de dag komen ze bij een dorpje aan. En de discipelen die gaan naar het dorp toe om eten te kopen. En Jezus blijft achter bij die put. En dan komt er een vrouw aan. Midden op de dag, wat abnormaal is. Om daar water te putten. Er komt een gesprek. En die gaat daar iets vertellen over water. En dat hij het levende water is. En opeens verandert hij van onderwerp en zegt hij van, haal je man eens op. Dan zegt hij, ja, ik heb geen man. Hij zegt, Heer Jezus, dat klopt. Want je hebt 5 mannen gehad. En degene met die nu je man is, is eigenlijk je man niet, want je woont samen. Wat doet die vrouw dan? Die zit helemaal niet op dat soort vermaningen te wachten, op dat soort dingen. Die zegt zoiets van, nou, je moet wel een profeet zijn dat u dat weet, want ja, dat... Dat kan je zomaar niet weten als vreemdeling. Dus waar moet ik aanbidden, profeet? Moet dat hier op de berg Gerizim zijn of moet dat in Jeruzalem zijn, zoals jullie zeggen als Joden? Wat een truc, hè? Van even het onderwerp switchen. Van ik wil helemaal niet praten over al die huwelijken. Ik bedoel, ik kom hier midden op de dag om water te putten om al die roddelpraat van al die andere vrouwen mis te lopen. Wat zegt Jezus? Wat zouden wij gezegd hebben? Nou, ik denk dat ik gezegd zou hebben van... Hé, wacht even, laten we eerst eens even praten over hoe jouw denken over het huwelijk is. Want volgens mij is dat helemaal mis. Ik bedoel, als je al zo vaak gescheiden bent en nou weer samen woont... dit kan de Heere God absoluut niet goed vinden. Ik zou daar een heel verhaal over gaan houden. Dat doet Jezus dus niet. Hij gaat met haar spreken over aanbidding. Kan je het voorstellen? Voor ons is aanbidding... Iets voor heilige mensen. Die vol zijn van Gods geest. En die zich helemaal richten op God en op Jezus. Ik kom er nog een keer tegen in de Bijbel. Bij een man die een moord gepleegd heeft. Een man die overspel gepleegd heeft. Een slechte vader voor zijn gezin. Iemand die af en toe zich als een gek gedraagt. Omdat hij niet op God vertrouwt. En God noemt hem... een man naar mijn hart. David. Hij heeft een heleboel psalmen geschreven. Allemaal aanbiddingsliederen. Waarom was hij een man naar Gods hart? Omdat hij God aanbad. Want als we gaan aanbidden, dan smelten we zo samen met wie God is, dat alle vragen, alle worstelingen, alle problemen, alle zorgen gewoon verdwijnen. Zondige vrouw bij die put, wat heb jij nodig? Je hebt God nodig. Wat heb jij en ik nodig? Om uit mijn sores te komen. Ik heb de Heere God nodig. Klaas zei al, we hadden gistermiddag salaat. En gisteren hadden ze bedacht dat we om 7:30 de hei om moesten. Om te gaan bidden in ons uppie. Nou, kan je voorstellen, half acht, het begint net een beetje licht te worden. Het was koud, een beetje miserig. En ik denk, ja, dus ik ging de hei op. En ik dacht van, dit bevalt me niet. Het is koud, ik voel me helemaal niet geestelijk. Oké, de driemanschap had me verteld dat ik moest gaan bidden. Ik denk, nou, begin maar met de tongen te bidden, dan hoef ik mijn verstand niet in te schakelen. En nou, zo ging ik een eentje wandelen. Weet je, het is een fantastische tijd geworden voor me. Want God begon tot mijn hart te spreken. Ik denk, ja, dat is het dus. Aanbidding. Ik weet niet hoe het moet, maar ik wil gewoon heel dicht bij de Heere God zijn. Een heleboel problemen waar ik mee worstelde, die speelden gewoon niet meer. En God begon me dingen duidelijk te maken over mijn leven. Beste broers en zussen, aanbidding is zo goed, hè. Dus Jezus komt daar bij die Samaritaanse vrouw en gaat haar uitleggen wat aanbidding is. In Johannes 4, 23, 24 zegt hij. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest en waarheid. Nu is de tijd, zegt Jezus tegen die Samaritaanse vrouw, dat je niet op de berg Gerizim aanbidt en ook niet in Jeruzalem, want de Joden die weten wat aanbidding is. En daarom vertel ik het aan jou. Je kan God nu aanbidden, maar je moet echt aanbidden. Dus je kan onecht aanbidden. Je kan religiositeit bedrijven. Ik weet niet hoe u net zo met die, een heleboel stonden met de handen in de lucht te zingen. Was dat echt aanbidding van u? Of is dat een maniertje wat je hier in de gemeente geleerd hebt? Of denk je, ach, het voelt wel goed. Mooie muziek. Geweldig lied. God is greater. Ik ga er helemaal uit mijn dak ervoor. Het kan goed zijn. Je kan tegen je ziel zeggen, loof de Heer met mijn ziel. Zeg je tegen je, loof de Heer met mijn ziel. Nou, dan heb je kans dat je boven jezelf uitstijgt. Je kan in tongen gaan bidden. Dan weet je niet eens wat je zegt. En op een of andere manier leg je de verbinding met Gods geest en jouw geest. Hoe dat werkt, weet ik niet, maar het werkt wel. Nu is de tijd van de aanbidding. Maar je moet echt aanbidden. Echte aanbidding is volkomen toewijding aan God, zodat alles wat je in beslag neemt, vervaagt en op een wonderlijke manier oplost. En dat ene verlangen, Heer, ik wil uw hart zien. Ik wil u zien. Ik wil uw stem horen. Spreek alstublieft, Heer, tot mijn hart. Aanbidding is geen religie. Aanbidding is echt, geestelijk. En staat er in deze tekst, God zoekt zulke aanbidders. Kunt u zich voorstellen, de Heere God op de troon in de hemel, je ontzagwekkende heilige God, keek en kijkt nu, wie aanbidt me echt? Jullie zullen wel eens een keer verliefd geweest zijn. En misschien heb je wel eens een blauwtje gelopen. Was je op een meisje of op een jongen verliefd en die beantwoordde die liefde niet. En ik denk dat de Heere God vaak een blauwtje loopt bij ons. We beantwoorden zijn liefde niet. Dat is erg. Want hij houdt met een onmetelijk grote liefde van jou en van mij. Dat is niet eens in woorden te pakken. Zoveel houdt de Heere God van jou. En jij reageert daar. Oh ja, we hebben nou een aanbiddingstijd. We moeten onze handen in de lucht heffen. En dat is het dan. Dat was een mooie dienst vanmorgen, hoor. Maar heeft God jou gevonden? Heeft God jouw hart gevonden? Zijn je ogen gaan oplichten? Als een jongen naar een meisje kijkt en ze houden van elkaar, dan lichten hun ogen op. Dan doet het wat bij je. Echte aanbidding. God zoekt zulke aanbidders. Er was eens een keer een aanbiddingsleider, een predikant van een kerk, die zei, we stoppen met de muziek. Hij heeft een lied gecomponeerd. Ik wil terug naar het hart van aanbidding, want het gaat alleen om u. Het gaat alleen om u, Heer Jezus. Het gaat niet om de kwaliteit van de muziek. Ik hoorde een aantal mensen die waren bij Herman Boon geweest en die zeiden van, ik heb zo fijn, de aanbidding was zo goed. En ik kwam eens een keer halverwege, kwam ik in zo'n samenkomst binnen. En ik dacht, nou, die aanbiddingsmuziek is ook niet zoveel. En toen heb ik bij mezelf zitten denken, waarom vond de een die aanbidding zo goed? Nou, die persoon was bij de Heer. Het heeft niks te maken met hoe goed de muziek is. En hoe mooi de lieden we zijn. Of hoe bekend ze zijn. Of onbekend of wat dan ook. Het heeft met je hart te maken. Het is goed dat je bij jezelf te raden gaat. Als we aanbidden. Het ligt niet aan Wouter. Hoe goed hij het doet. En de muziekgroep hier. Een mooie nieuwe drummer. Hebben jullie hem gezien? Jonge jongen. Het zijn allemaal maar hulpmiddeltjes. Als ik jullie hier verhaal vertel over aanbidding en mijn ervaringen, dan denk ik, ach, wie ben ik nou? Het gaat toch om Jezus? Aanbidding is geestelijk. God is geest en wij hebben ook een geest. Dat is moeilijk, want ja, die geest die kan je niet zien. Dat is onstoffelijk, noemen we dat. En de hoofdfuncties zijn weten, geweten en relatie. Nou, door je geest weet je, God spreekt tot jou. En op een gegeven moment weet je dat de Heer Jezus wist dat die vrouw 5 keer een man had gehad en nou samenwoonde. Dat wist hij omdat het hem geopenbaard was door God. Door de geest. En soms weet je dingen die je niet kan weten. En dat is maar goed ook. Want wat weten wij van de toekomst? Maar hij heeft alles in ons handen. En daarom als ik in de aanbidding ben, dan zal God mij dingen openbaren zoals me dat gistermorgen overkwam. Dan ga je weten. Het is ook je geweten. Je geweten zit ook in je geest. Dat is dat signaallampje waarin God als ware zegt, ho, stop even, dit gaat niet goed. Dat moet je niet doen. Je weet het gewoon op een gegeven moment. Dit heeft ook met de relatie te maken. Met onze geest zijn we verbonden met de Heere God en ook met elkaar. Verliefdheid is geestelijk. Ook al ben je geen christen. Dat heeft met de geest te maken. Maar als je geen christen bent, is die ziel en die geest zo met elkaar versmolten dat je dat bijna niet meer kan onderscheiden. Daarom zeggen mensen van, dat zijn geestelijk gehandicapte mensen. Nou, dat is bijna heel Nederland. Geest van ons. Mogen God geestelijk aanbidden. In Efeze 6 vers 18 staat, laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, elke keer. En dus dacht ik laatst, toen ik mijn boterhammetje zat op te eten, Heer, we zegen deze spijs amen, zo ongeveer. Is dat nog geestelijke aanbidding? Misschien moet je gewoon amen zeggen. En je hart richten op God. Judas 1 vers 20. Kleine briefje van Judas. Maar u geliefde, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Nou, dat kan tongen bidden zijn, maar dat hoeft niet hoor. Maar het is gewoon, Heer God, ik wil u zien. Ik wil u ervaren. Het gaat om u. Het gaat om u alleen, Jezus. En daarom moet je ook aanbidden in waarheid, zegt Jezus. Dat is puur, dat is zonder bijbedoeling, zonder eigen belang. Niet van ik ga aanbidden, want misschien word ik dan wel beter van mijn ziekte. Of misschien krijg ik dan wel die baan of zo. Nee, het gaat alleen om God. Het is een ontmoeting met God. En ja, dan wordt je verstand ook ingeschakeld en dat gevoel hier in je buik. Maar uiteindelijk gaat het om je hart. Hoe aanbidden wij? Weet je, in Israël, want God, de Heer Jezus zegt tegen de Samaritaanse, wij Joden weten wat aanbidding is. En wij hebben de tempel. En daar in het heiligdom, dat troont God, te midden van de cherubs. Maar hij zegt ook tegen dat volk, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Matthäus 15 vers 8. Dit volk eert me met de lippen, maar hun hart is ver van mij. En hoe vaak doen wij dat niet? Och ja, we staan met onze handen in de lucht. Want dat zijn we hier zo gewend. Iemand zei tegen mij toen ik het ziekenhuis lag van, oh, bij de gemeente maar die wappen met de handjes. Nou, doe het dan maar alsjeblieft niet. Als je dat niet voelt, als je dat niet echt in je hebt. Ik wil met alles wat in me is, met mijn hele lichaam, wil ik God aanbidden. Als je dat niet hebt, dat geeft helemaal niks. Blijf maar lekker op je stoel zitten. Ga zo meteen een tijd van aanbidding nemen. Als je dat nog even niet hebt, blijf maar op je stoel zitten. En zing maar even niet mee. En ga maar tegen de Heere God bidden. Heere God, ik wil u aanbidden. Wilt u mijn hart aanraken? Wilt u dat ik u zie? Het is best mogelijk dat God je zo aanraakt dat je helemaal niks meer kan zeggen. Aanbidding vloeit voort uit een hele intieme liefdesrelatie met de Heer Jezus. En in Johannes 3 staat, vers 1. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons geschonken heeft. Nou, bedenk toch eens een keer. Weet jij hoeveel God van jou houdt? Heb je daar een idee over? Ja, van jou. Ik bedoel niet van je buurman of van je buurvrouw. Maar God houdt ontzettend veel van je. Hij is helemaal gepassioneerd van liefde voor jou. En wij zingen gewoon een liedje. Dat kan toch niet? Bedenk toch eens. Ga straks maar gewoon, als we met de aanbiddingsdienst beginnen, de leiding van Wouter, begin maar gewoon eens te denken van, hoeveel houdt u nou eigenlijk van mij, Heere God? Misschien hou je wel helemaal niet eens van jezelf. Ik denk dat die Samaritaanse vrouw ook niet van zichzelf hield. Die baalde ook van dat het gewoon haar niet lukte om een goede vent te vinden waar ze gelukkig mee kon worden. Weet je, we moeten gewoon aan de voeten van Jezus komen. Ik ken allemaal het verhaal van Maria en Martha. Jezus die komt een keer bij hen langs. Nou ja, ze hadden geen sms'jes toen, dus hij kon zijn komst niet aankondigen. Opeens staan er 13 man voor je deur. Nou, wat, zusters, wat zouden jullie doen? Je raakt in paniek, want het huis is niet gestoft. Weet je, als bij ons bezoek komt, dan krijg ik meteen een stofzuiger in mijn hand gedrukt, want het... Ik snap nooit waarom, want ik zie nooit stof. Maar Martha had ook zoiets. Tjoh, jongen, Jezus komt en met zijn discipelen en ik heb geen eten, het is vuil. Heer, let niet op de rommel, zeggen we dan. De Heer zag waarschijnlijk helemaal geen rommel. En Maria gaat aan de voeten van Jezus zitten. Hoe haalt ze het in haar hoofd, terwijl er zoveel te doen is? We zijn zo druk. Er moeten zoveel dingen gebeuren. Er staat in Lucas 10. Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. En op de verontwaardiging van Maria zegt, van Martha zegt Jezus, er is maar één ding noodzakelijk. Eén ding. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Dat is het beste. Gewoon niks doen. Luisteren naar de stem van de Heer. Niks doen. Dat is makkelijk geloof. Niks doen. Gewoon luisteren naar Jezus. En dan kom je vanzelf tot de aanbidding. Als je verliefd bent, dan wil je maar één ding, bij je geliefde zijn. En als je wat zegt, dan zijn dat meestal niet zulke geweldige zinnen. Niet van die proza's die in een boekje staan afgedrukt. Je probeert je liefde te uiten. Dat is alleen voor God gereserveerd aanbidding. Hij is het alleen waardig. We horen geen heiligen te aanbidden, zoals de Rooms-Katholieke Kerk doen, of theologen, wat de protestanten nog wel eens een keer doen, of idolen, zoals de wereld dat doet. Want je beledigt God ermee. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Eerste gebod. Vereer naast mij geen andere goden, zegt Exodus 20 vers 3. Eerste gebod, eerste woord van de 10 woorden. De vloek en de zegen van je kinderen is daarvan afhankelijk. Want als je andere goden lief hebt, naast God, dus je eert Yahweh, en je gaat naar de kerk, en je leest in de Bijbel, en je bidt voor je eten, en weet ik wat je allemaal doet om religieus te zijn, en je hebt daarnaast iets anders, geld of macht of invloed of weet ik veel wat, gaat er een vloek naar je kinderen. Tot in het derde en het vierde geslacht. Straks hebben we de oudste die vloek verbroken. We hebben 32 voorouders die een vloek voor ons kunnen zijn. Omdat ze naast God andere goden hebben gediend. Weet je, 100 jaar geleden ging 95% van Nederland ging naar de kerk elke zondag. Op dit moment is het ongeveer 3% in deze stad. Hoe is het gekomen dat er zo'n ontzettende neergang is geweest van God aanbidders? Nou, omdat we God aanbaden plus. We hadden er iets naast. Een theoloog of een heilige of een idool of wat dan ook. De zegen is weggegaan. Maar dat is ook wat anders waar. Als we het wel doen, Dan zal hij tot in het duizendste geslacht van God zegenen. Voor degenen die hem liefhebben, die hem aanbidden. Hoe belangrijk zijn wij als ouders en grootouders en overgrootouders voor die kleintjes die hier, hier lopen er nog een paar, beneden zitten er een heleboel. Zo belangrijk zijn als we aanbidders van God zijn. Als Jezus gedoopt wordt in de Heilige Geest, dat is een doop in water, wordt hij door de Geest in de woestijn geleid om verzocht te worden. Dat kun je bijna niet voorstellen, want wij hebben altijd het idee als je door de Heilige Geest, als je in de Heilige Geest vervuld bent met de Heilige Geest, dan is het glorie, halleluja. Niet? En Jezus wordt door de Geest in de woestijn geleid om verzocht te worden en dan komt de Satan en de Satan probeert hem te verleiden om tot aanbidding te komen van hem. En daar is de Satan altijd mee bezig. En dat begint, hij gaat nooit misschien in die confrontatie direct dan, maar je zal, ja, oké, dien de Heere God maar op. Jawel, dien jawel. Maar, je mag ook mammon wel een klein beetje aanbidden hoor. Je mag best gelukkig worden door dingen te doen. En dan zegt Jezus tegen hem, ga weg Satan, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. We mogen zelfs engelen niet aanbidden. Ik heb wel eens iemand gehad die bij me kwam en zei, joh, toen jij aan het preken was, zag ik allemaal engelen naar je. Ik zei, nou, dat is mooi, maar ik hoop dat ik ze nooit zie. Ja, later pas. Want weet je, de engelen zijn zo mooi, dat je ze zo kan gaan aanbidden. Als Johannes er een ziet, die de oordelen van God laat zien over de valse kerk en meteen ook laat zien welke mensen genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. En hij ziet dan die engel, dan valt hij in aanbidding aan zijn voeten neer. Openbaringen 19 vers 10. Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij, de engel, zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden. Daar gaat het om. Nou, dat was de theologie, de theorie over aanbidding, mensen. Maar ik wil niet met jullie naar de praktijk gaan. Hoe moeten we aanbidden? En aanbidding leer je het beste in de hemel, maar we mogen er nu al mee bezig zijn. Want binnenkort komt de Heer Jezus terug en dan komen we in de troonzaal als aanbidders. Nou, kun je een beetje voorstellen wat er gebeurt als Jezus terugkomt? Ik heb misschien die tekst uit 1 Thessalonicenzen 4 en 5 en zo. Van de Heere God geeft een teken en dan komt er een engel met een grote bazuin en die toetert de hele aarde rond. In elk geval horen alle gelovigen dat. En op dat moment staat Jezus op van zijn troon en gaat naar beneden om zijn bruid op te halen. En zijn bruid krijgt allemaal nieuwe lichamen. Eerst de mensen die gestorven zijn en dan alle mensen die dan nog leven. Die worden in een oogwenk veranderd. En dan varen we allemaal de Heer tegemoet in de lucht en dan in de lucht ontmoeten we elkaar. Oké, en dan? Het is natuurlijk hartstikke mooi dat je de Heer Jezus dan ziet van aangezicht tot aangezicht. Maar dan zit je daar in de lucht. Ik bedoel, dat lijkt me ook niet de plek waar we naartoe moeten. Dus dan brengt hij je naar de troonzaal. Hij brengt je niet naar het vaderhuis met de vele woningen. Dat zijn de privévertrekken voor Gods gezin. En daar komen we echt wel terecht. Maar hij brengt ons eerste plaats in de troonzaal. Daar waar God troont. En dat gaat gebeuren. Misschien gaat dat wel heel snel gebeuren. Ik ben altijd best nieuwsgierig. Ben ik ook een beetje nieuwsgierig wat dat zal zijn. Ook een beetje spannend. Ik weet wel, toen mijn opa overleed. Toen mijn vader vertelde van, mijn opa was dan een heel nieuwsgierig man. Die probeerde tot de laatste ademtocht erbij te blijven. Hij wilde als het ware meemaken, hoe gaat dat nou? Hoe ga ik die tunnel door, wat het ook mogen zijn. Hoe kom ik bij Jezus uit? Toen Kobi de moeder overleed, zei ze, ik ben niet bang hoor, maar wel zenuwachtig. Ja. Het is wel spannend, hè? En wat staat ons te wachten? Hoe ziet die troonzaal eruit? En hoe komen we daar tot aanbidding? Nou, ik wil jullie dat zo meteen gaan voorlezen. Maar eerst eventjes van hoe komen we mee? En hoe komen we daar op een goede manier? In Johannes 2, 28 staat dat. Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt. En hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. Blijf in Jezus, zoals hij in jou is. Want hij is in je hart gekomen, maar blijf jij nou ook in Jezus. Dan hoef je je niet te schamen. Tegenover schamen staat vrijmoedigheid. Weet je, dan is het van wauw. Ik hoor de bazuin. We gaan. We vertrekken. We laten de hele zooi hier achter op aarde en gaan naar de hemel. In Openbaringen 4 staat dat. Openbaringen 4 vers 1 begint met het woord hierna. En als je een klein beetje bijbelstudie hebt gedaan, die op een van onze cursussen hebt gezeten, dan weet je dat je meteen moet vragen waar naar. Dus dan kijk je naar de vorige hoofdstukken, Openbaringen 2 en 3, gaat over de gemeente. Johannes moet opschrijven hetgeen is, of wat hetgeen hij gezien hebt, dat is namelijk Jezus in zijn heerlijkheid, hetgeen is. Dat is de periode van de 7 gemeentes en wat hierna geschieden zal. Nou, hier in hoofdstuk 4 vers 1 komen we bij de derde afdeling van Openbaringen, hierna. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem zei nu, kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Hé, we mogen iets zien. En dat staat hier in de Bijbel. Ik ga jullie nu uitdagen om het te gaan zien. Om te gaan zien, want misschien ben je net wel een beetje bang, maar een beetje nieuwsgierig. Maar het is goed om te weten waar je terechtkomt zometeen. Hoe lang dat zal duren, weet ik nog niet, maar ik denk dat het erg kort is. Probeer een plaatje te maken. Weet je, ik stel voor dat jullie allemaal je ogen dicht doen, dan zal ik het voorlezen. En probeer, als ik het voorlees, je er een beeld bij te vormen. Er stond een troon in de hemel. En daarop zat iemand. Degene die daar zat, had het uiterlijk als van jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die er uitzag als smaragd. De kleuren groen, rood en blauw. Maar helder, doorschijnend. Het uiteenspat in de regenboog. Het is één kleurenpracht wat je ziet. Het schittert aan alle kanten. En om de troon heen stonden 24 andere tronen, waarop 24 oudsten zaten. Een beeld van de heilige, de overwinnende heilige van de gemeente en van Israël. Zie je ze zitten? Daar zit jij. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. En van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot gaas. Hele kleurenpracht, het schittert en het maakt een heleboel lawaai. Het is overweldigend. En voor de troon branden 7 vurige fakkels, dat zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. De hele schittering van de troon af werd weer weerkaatst door die zee van kristal. Het is overweldigend. En dan het geraas. Al die kleurenpracht. Midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens. Dat zijn de cherubs, die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier. Het derde had het gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. De cherubs waarop God troont. Het Oude Testament al zichtbaar in de ark. En elk van de 4 wezens had 6 vleugels met overal langs, ogen langs de randen en aan de binnenkant. En dag en nacht herhalen ze, heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. Nou, doe je ogen maar open. Weet je, een klein beeld gekregen van hoe de hemel eruit ziet? De troonzaal, die onmetelijk groot is, want in Openbaringen 5 staat er 100 miljoen maal miljoen engelen staan. Die staan aan de randen van de troonzaal. Nou, dat is groter dan de Stadskerk, hoor. Dat kan ik je verzekeren. Daar heb je een heel heelal voor nodig. Om de troonzaal in te komen. Daar kom je straks terecht als Jezus ons komt halen. Maar voordat we daar terechtkomen zal hij ons eerst beoordelen. Want we zullen allemaal voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen om weg te dragen hetgeen wij in ons lichaam hebben verricht. Wat je hier vandaag gedaan hebt. En dan zal je een gouden krans krijgen. Dat is een overwinningskrans. Want de hemel, de troonzaal, is voor overwinnaars. Sommige mensen zullen 5 talenten hier op aarde hebben gekregen. Zullen er 10 bij verdienen. En zullen een overwinningskrans krijgen om over 10 steden koningen te zijn. Een ander over van die met 2 begonnen, die hebben er 4. En sommigen zullen daar uitgekikt worden, uit die troonzaal, uit de buitenste duisternis. Dat zijn mensen die, zoals ik het begrijp, bij de opname geweest zijn. Zie je hoe belangrijk het is dat we in de Heer Jezus blijven en dat we aanbidders worden op aarde. De oudste, ik zei het al, symboliseren de verheerlijkte gelovigen van het Oude en het Nieuwe Testament. Weet je, en dan komen zij tot aanbidding. Want in de hemel is er niks meer te vragen, is er niks meer te verlangen dan alleen God. Dat Hij de volkomen vervulling van alles en iedereen mag zijn. Die vier cherubs, die wezens, zijn de uitvoerders van Gods oordelen. Zolang de aarde in disharmonie is met God, kennen die vier wezens geen rust. Ze halen dag en nacht, heilig, 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 is de Heer God Almachtig. Iemand heeft mij eens een keer uitgelegd en zegt van alle materie is energie. We noemen dit is hout en dan denken we, nou dat is allemaal aardig vast, maar dat stelt allemaal niks voor. Het zijn allemaal protonen en neutronen die om een atoom draaien en het is allemaal niks. Als je, wat hier als stof in zit, dat is bijna niks. En zo zit ons lichaam in elkaar en eigenlijk het hele wereld. En dus alles wordt bijeengebracht doordat God zei, er zij licht. En iemand heeft tegen me gezegd, als deze vier cherubs zouden stoppen met heilig, heilig, heilig te roepen, zou alles in één keer weg zijn. Het hele heelal. Wat evolutie. Flauwekul. God regeert de wereld. Hij houdt het in stand. Hij is de instandhouder van deze wereld. En dan komen de oudsten tot aanbidding. Dat is heel opmerkelijk. Want zij hebben inzicht. Zij hebben het gezien. Ze begrijpen dat God de schepper is. Dat zien we ook in vers 9 tot en met 11. Telkens als deze wezens, die vier cherubs, lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid. En leggen hun kransen, hun overwinningskransen voor zijn troon met de woorden, u komen, meervoud, want dat is Vader, Zoon en Geest, u komen alle lof, eer en macht toe. Heer onze God, want u hebt alles geschapen, uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Heere God, u heeft het allemaal bedacht, bij u is het begin en bij u is het einde en u bent gewoon alles. En dat moet je nu begrijpen, als gemeente van Jezus Christus. Anders kan je in de hemel niet tot aanbidding komen. En als de Heer Jezus jou een kroon geeft, een overwinningskrans, dan weet je toch heel goed dat je er ook geen fluit zelf aan hebt gedaan. Dat het de Heilige Geest is die dat in je bewerkt hebt. En wat kan je dan anders doen dan die overwinningskrans over de troon van Jezus te leggen van, ja maar u hebt het gedaan Heer. Begrijp het alsjeblieft nu. We gaan één hoofdstuk verder, Openbaring 5. Het beeld wisselt. Nu zien we de Vader op de troon zitten. En heeft een boekrol in zijn handen. De lossersakte van de aarde. Dat is gewoon een notariële overeenkomst. Van hoe kan je deze aarde loskopen. En dan ziet Johannes dat niemand daartoe in staat is. Er zijn geen engelen, er zijn geen mensen, er zijn geen machten. Er is niemand toe in staat om de aarde los te komen. En dan begint hij te huilen. En dan zegt de engel tegen hem. Let op. De leeuw uit Juda's stam, die zal overwinnen. Nou, dan kijk je anders uit naar de leeuw natuurlijk. En wat ziet hij dan? Een lam. Met een doorgesneden keel. Het bloed spuit eruit. Het zwakste van het zwakke. Dat is de overwinnaar. Dan komen we tot aanbidding. De wezens en de oudsten, die zeggen dan in vers 10. U hebt voor onze God uit hen, uit de hele, alle volken, uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. En ze zullen als koningen heersen op aarde. Waarom? Omdat de koning het lam heeft overwonnen. En dus brengt dat iedereen tot lofprijzing en de oudsten tot aanbidding. Aanbidding om Gods verlossing in de zoon, in vers 12 tot 14. Met luide stem riepen ze, en dat zijn oneindig veel engelen, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. En elk schepsel in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee en alles wat. En iedereen hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit. En aan het Lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. De vier wezens, de vier cherubs, zeiden, antwoorden, amen. En de oudste, de gemeente, valt in aanbidding neer. Weet je wat aanbidding is? Je bent zo getroffen door wat God is, dat je geen woord meer kan uitbrengen en dan maar plat op de grond valt. Dat is aanbidding. Dat raakt je hart zo diep. Aanbidding is niet allemaal grote, geweldige teksten uitspreken. Amen. Dat is alles wat er gezegd wordt. En de oudsten wierpen zich aan aanbidding neer. We gaan nog een stap verder. Openbaring 11. Er wordt aangegeven dat God en zijn Messias, de mens van God, de heerschappij over de wereld gaat overnemen. Het vrederijk staat voor de deur, het duizendjarige rijk. En die regering begint met het vellen van de oordelen over de volkeren en de beloning van Gods dienaren. Satan is dan niet langer meer de baas in deze wereld. En dat brengt de gemeente in de hemel tot aanbidding. Want nu gaat het gebeuren. Want God gaat de mens koning maken over zijn schepping. Dat had God al bij Adam en Eva gedaan. Maar goed, dat ging heel snel mis. En in Psalm 8 en ook in Hebreeën wordt erover gesproken. In Hebreeën staat onder andere, wel nu de komende wereld waarover wij hier spreken, heeft hij, de Heere God, niet onder het gezag van engelen gesteld. Doordat hij alles aan hem, de mensen, onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet. Dus we zien het nu nog niet, dat is duidelijk, hè? Er is niks aan ons onderworpen als mens. Maar wat zien we wel? We zien dat Jezus nu met eer en luister is gekroond. De mens Jezus Christus. Er is een mens in de hemel die zit op de troon. En dat is onze oudste broer, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is de grote koning, de Messias. En dan zien we in Openbaring 11 vers 15 tot 17. Toen blies de zevende engel op zijn bezuin en de hemel klonken luide stemmen die zeiden, nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld en die van zijn Messias. Zij zal heersen tot in eeuwigheid. En de 24 oudsten op een troon bij God wierpen zich neer en aanbaden God met de woorden, wij danken u Heer God, onze God, almachtige die is en die was en niet meer die komt, want hij is dan gekomen. Want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. Jezus is koning en hij zal koning worden tot in eeuwigheid. En zo komen we bij de laatste fase van aanbidding. Als alles voltooid is. De aanbidding om Gods voltooiing. Het is voor het laatst ook in de openbaringen dat de gemeente gesymboliseerd wordt door de 24 oudsten. Meteen daarna is het de bruid geworden. En even later is het het leger wat met witte paarden Jezus volgt om de Satan te binden en te overwinnen op de aarde. Uiteindelijk in openbaringen eindigt het laatste beeld met het nieuwe Jeruzalem wat neerdaalt van God uit de hemel. En in openbaringen 19 staat dan ook, hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als een grote menigte zeggen, halleluja, de redding, de eer en de macht zijn van onze God. Want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Want God heeft net de valse kerk geoordeeld. En opnieuw zeiden ze, halleluja. De 24 oudsten, maar ook nu de vier wezens, want ze zijn klaar. De oordelen van God zijn in openbaringen 19 over de aarde gegaan. En ze hoeven niet langer heilig, heilig, heilig te roepen. Want het gaat nu naar de mens. Amen, halleluja, zeggen ze. Ze werpen zich voor God neer, die op de troon zit, en aanbaden hem met de woorden, amen, halleluja. Nou, dat is een tekst die je makkelijk uit je hoofd kan leren. Amen, halleluja. Dat is aanbidding. Het is de eerste keer in het Nieuwe Testament dat het woord halleluja voorkomt. Halleluja, wat betekent prijs de Heer. Als we de Heer prijzen, dan komen we tot aanbidding. Weet je, zometeen gaan we een tijd van aanbidding hebben. Wouter mag vast naar voren komen, met de muziekgroep. We gaan aanbidden. Weet je, wil je alsjeblieft echte aanbidding laten zien in je leven? Blijf maar rustig op je stoel zitten, zing maar even niet mee en ga maar bidden. Heere God, ik wil u echt aanbidden. In geest en in waarheid. We Vers 5, 19 vers 5 staat: vanaf de troon klonk een stem die zei: loof onze God, halleluja. Wat betekent het? Dat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven. Als je dat werkelijk tot je hart laat afdalen, dan zul je een aanbidder zijn.